Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis.
Ja, vandaag heb ik opnieuw een unscripted. Ik ga namelijk beginnen aan hetgeen dat ik gisteren als reserveonderwerp had. En ik heb dat een beetje uitgebreid. Micronaties. Dat is een beetje mijn stokpaardje, dus ik moet echt oppassen dat ik niet een grens overga waarbij ik me de woede van Theo op de hals haal. Maar ja, als het erg uit de hand loopt, dan kan ik hem misschien in twee afleveringen splitsen. Die wordt dan wel pas begin volgende week uitgezonden, maar dat is niet zo erg. Ik begin. Er zijn een heleboel van die micronaties. En het zijn kleurrijke figuren die naties beginnen. Het zijn niet zomaar gewone mensen. Het zijn allemaal karakters en ze zijn ook allemaal verschillend. Maar ook de landjes die in Europa erkend zijn, de kleine landjes, die hebben ook allemaal een heel verschillende achtergrond. Sommige die hangen heel erg dicht tegen het buurland aan. De anderen hebben daar bestuursmatig mee te maken en hebben er niet heel erg veel zin in die buurlanden. Maar ze zijn allemaal verschillend en ze zijn op een verschillende manier ontstaan. En dat is bij micronaties nog veel meer. En die micronaties die zijn er dan ook nog in allerlei soorten. Want ze zijn er die land hebben en inwoners. En er zijn er ook die dat niet hebben. Een van de meest kleurrijke die hield ergens 2020 op te bestaan. Dat vind ik wel een beetje jammer eigenlijk. Want maar ze verkochten paspoorten aan toeristen voor 200 Australische dollars. Nee, voor 200... dollars van hun eigen land. Die was wel gekoppeld aan de Australische dollar. Het landje dat heette lange tijd Hutt River Province. Dus de Hutt River provincie, maar later de Principality of Hutt River. Maar ik was nog aan het vertellen over de soorten micronaties. Want er zijn ook mensen die gewoon een land beginnen in hun slaapkamer. En dat dan als een soort diplomatiek grondgebied als een andere natie beschouwen. Er zijn natuurlijk alleen zelf die dat doen. Sommige mensen doen dat gewoon als experiment voor een tv-programma of voor een vlog. En anderen zijn daar toch vrij serieus in. In Amerika is iemand met een uniform als een cartoon van een dictator. Met een rijen onderscheidingen. En die heeft zijn grondgebied, zijn huis met tuin erbij ook onafhankelijk verklaard. En daar komen veel toeristen op af. Dus ja, verder heb je op in Key West, dat bestaat nog steeds. Het, nou weet ik niet meer hoe het heet, het Stokbrodenleger geloof ik. Dat was in de tijd van de hippies. En er was toen heel veel antimilitarisme vanwege Vietnam. En er is toen een leger gekomen van stokbroden. En die wilden namelijk dat dat het Amerikaanse defensie in Amerika. En Key West ligt 90 kilometer van Havana. Hè, dus dichtstbijzijnde punt van de VS met Cuba. En ja, ze wilden dus dat er eerst toestemming werd gevraagd aan de regering van het landje in dat eiland. En vervolgens hebben ze het leger verjaagd, gewapend met stokbroden. Dus, maar er is een soort, er is een verschil tussen hoe Anglo-Saxische landen tegen dit soort dingen aankijken en meer Noord-Europese landen en de landen in het zuiden. Ik kom daar nog op terug, maar in het zuiden van Europa, daar wordt er doorgaans flink fors opgetreden. En in Engeland en Amerika denken ze van nou, dit is een gekkie. En op een gegeven moment overlijdt hij en dan is het verhaal over zonder dat we er veel problemen mee hebben. Laat ze hun gang maar gaan. En ja, soms gaat van de ene generatie op de andere over en dat is dan enigszins ongewenst. En dan wordt er wel opgetreden. Maar dat stokbrodenleger is leuk, want dat is een traditie geworden. Nog steeds vraagt de legerleiding netjes aan de regering van, ja, ik ben toch de naam vergeten. Nou, ik kom er straks misschien nog op. Maar in ieder geval, die vragen netjes nog toestemming aan die club van dat stokbrodenleger. En er is ook een regeringsgebouw van in Key West. En dan gaan ze daar het regeringsgebouw toe en dan vragen ze nederig om toestemming. En die krijgen ze altijd natuurlijk. Want ja, wat zal het leger eraan gelegen zijn dat ze het niet krijgen. Maar het is een soort traditie geworden. En dat is toch wel grappig. Ja, Hutt River. Hutt River, dat was in begin jaren 70 een boer. En dat ging heel slecht met zijn bedrijf. Met name door graanquota, waar hij mee te maken had van de Australische overheid. En toen ontdekte hij dat in het stichtingsverdrag van de Australische Unie, dus een aantal territoria en staten, wat dus de natie Australië vormt, dat in dat stichtingsverdrag stond dat als je economisch sterk benadeeld was door de fusie, dat je dan de onafhankelijkheid mocht uitroepen. En dat deed hij vervolgens. En een aantal rechtszaken hield het stand, maar gedurende de jaren liep dat steeds meer averij op. Maar het heeft toch van de jaren 70 tot 2020 bestaan, dus dat is niet gering. 50 jaar. En die boer die noemde zichzelf dan prins en zijn vrouw de prinses gemalin. En ze werden half serieus genomen, half niet serieus genomen. Het was wel kolderiek. En het was behoorlijk groot. Het was een gebied groter dan de meeste kleine landjes die gewoon erkend zijn als apart land. Maar al snel toen ze zeiden van nou, we willen geen belasting betalen. Ze hebben later trouwens een enorme naheffing gekregen van de achterstallige belasting. Maar toen was het zo van ja, de inwoners van het landje, en dat waren er niet veel. Maar die mochten dan ook geen gebruik meer maken van de mogelijkheden van de Australische staat. Dus bijvoorbeeld geen uitkeringen en dat soort dingen. Dus daarmee geef je er toch wel een soort van fundament van zekerheid. Hoewel de Australische natie dat niet bepaald zo ziet. Maar het landje heeft heel lang bestaan. Er trok veel toeristen. En dat zorgde er natuurlijk ook voor. Vaak is dat zo dat de lokale overheden dan denken van nou, laten ze gang maar gaan. Want het brengt ons goed geld op, hè. Maar ze gaven dus zoals de meeste van dat soort micronaties eigen paspoorten uit. Er waren op een gegeven moment 20.000 van uitgegeven, weet ik nog. En het zullen er later nog wel meer geweest zijn nadat ik het... Ik had het jaren geleden een keer gecheckt. Ik gaf ook postzegels uit, eigen geld. Gouden munten van $100. En die werden in Canada geslagen bij een bedrijf. Ja, er waren meer van dat soort landjes en die werden op een gegeven moment allemaal door de Belastingdienst aangepakt. En toen kwam dus de oorspronkelijke prins te overlijden. En eigenlijk was het idee van nou, die twee zoons die ze hebben, die hebben daar niet veel zin in. Maar er was toch een van die zoons, eigenlijk met z'n tweeën, maar de een die speelde het voortouw. Die nam het voortouw en die werd dus de prins, de opvolger van zijn vader. En die heeft het landje nog 3 jaar laten bestaan. En toen werd de hete adem van de Belastingdienst, die werd ze toch kwam ze te veel in de nek. En toen hebben ze dus de hele boerderij opgedoekt en dat cadeau gedaan met alle land eromheen aan de wat dus van hun familie was. Aan de staat Australië als genoegdoening voor de niet betaalde belasting. Dus ja, dat ik vind dat een beetje een roemloos einde. Ik vind dat erg jammer. Het had gewoon moeten voortbestaan. Vind ik wel eigenlijk. Ja, de andere die is ook wel leuk, dat is Captain Calamity. Dat was iemand die, een enfant terrible in Engeland. Die man die hield liefdadigheidsacties, maar die bracht hij zichzelf voortdurend mee in levensgevaar. En met name door de zee op te gaan met vaartuigen die echt nergens op sloegen. En daardoor heette die, was zijn bijnaam dus Captain Calamity. Zijn echte naam is Stuart Hill. En op een gegeven moment smeekte de overheid hem om te stoppen met de acties. Omdat de reddingsacties die waren verschrikkelijk veel duurder dan dat die acties van hem ooit aan geld opleverden. Maar goed, bij zijn laatste actie was hij boos dat hij uit zee gevist werd. Want hij had, ondanks dat zijn schip in een zware storm op de kop lag en dat hij daaronder zich verschool al watertrappelend, want had hij het idee dat hij dat toch wel zou redden. En dat hij de storm wel uit zou zingen. En hij was heel kwaad dat hij uit de zee opgepikt was. En toen kwam hij op de Shetlands terecht, de Shetland-eilanden. En daar wist hij op een bepaalde manier het gebruik van een eiland, van een soort zandbank, zich toe te eigenen. De eigenaar ervan zei dat er nooit echt afspraken over gemaakt waren, maar dat Stuart Hill hem wat voorgesteld had en dat vervolgens als akkoord had aangenomen. Maar in ieder geval, Stuart Hill die stichtte daar zijn staat op die zandbank, die heette Fourwick Holm. En die ligt midden in een van de allergevaarlijkste wateren van Europa. En met een soort kledingkast op zijn kop voer hij elke keer dat water over naar het eiland toe. En daar stond het regeringsgebouw, een pubtentje. En dat eilandje dat heette Fourwick Holm. En hij veranderde dat naar de Noorse, heel strategisch naar de Noorse spelling Forvik. Forvik. Want het gebied, dat is, die eilanden die zijn ooit van Noorwegen geweest. En een flink deel van de inwoners daar, die vindt dat de Engelse koning dat op een onwaarachtige manier de Noorse koning ontfutseld heeft. 500 of 600 jaar geleden. En die willen eigenlijk wel graag dat dat teruggedraaid wordt. Dat ze dus weer bij Noorwegen komen te horen. En de Schotse overheid is natuurlijk doodsbenauwd dat de 40% die nu die mening heeft, of 35, dat omklapt en dat het een meerderheid wordt. Dan heb je natuurlijk wel flink de pop aan het dansen. En die Hildy met zijn actie, die speelde daar feilloos op in. Die man die was toen al ver in de 70. Volgens mij moet hij nu tegen de 90 lopen. Ik had hem even gecheckt net, maar hij bestaat nog. En het landje bestaat ook nog en hij geeft nog een mailinglijst uit. Maar ja, hij wist dat prachtig uit te spelen. Hij is later de politiek ingegaan, dat hij toch minder tijd voor zijn landje. Ja, iemand die voorbij zijn 70ste nog een andere carrière begint. Kom daar nog maar eens om. Maar die Hildy speelde dat prachtig uit, dat onafhankelijkheidsdenken van de Shetlanders. En hij deed hilarische dingen. Bijvoorbeeld, hij gaf zijn eigen kentekens uit. En in Engeland moet je een verzekeringsvignet hebben. Dan gaf hij zijn eigen verzekering. En lange tijd durfde de politie daar, die durfde die auto's niet weg te slepen. Omdat dat geen, daar zat een buitenlands kenteken op. En ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. En op een gegeven moment begon hij dus overal oude autowrakken neer te zetten. Die her en der vandaan had. Met daar een voorveer kenteken op. En als dat ding dan van roest helemaal uit elkaar viel en dat de politie oordeelde, dan was het van nou, als het niet meer rijwaardig is, dan laten we hem wegslepen. Maar eerder niet. En overal doken die auto's op. Hij heeft wel een paar keer een boete gehad omdat hij in een auto zonder kenteken reed. Dus toen waren ze toch wat voortvarender. Maar misschien was dat de tijd al dat hij de politiek in was, dat weet ik niet. Maar het is een prachtfiguur in ieder geval. Maar tegelijkertijd ook niet helemaal netjes. Ik bedoel, hè, dat van dat eiland. Maar die eigenaar die maakte er ook geen echte die rechtszaak aanspande of zo. Die liet hem daar gewoon zitten. Dus dat was ook alweer opmerkelijk. Ja, ik wil niet zo'n lange uitzending maken. Ik heb nog twee landjes die ik wilde behandelen. Misschien dat ik dat gewoon. Ik ga er nu niet in spreken. Want voor je het weet zit ik enorm op de praatstoel. En dan heb ik helemaal geen tijd meer om die uitzending te maken. Nee, ik bewaar die twee landjes die ik nog heb: de Republic of Rose Island en de Republic of Minerva, dat is ook wel een mooie. En dan zoek ik er nog eentje bij voor het geval ik over die twee niet genoeg te vertellen heb. En dan doe ik dat volgende week. Ik heb meerdere series nog die waarvan ik bij sommigen gezegd heb dat er nog afleveringen zouden komen, bij anderen niet. En ik wil die toch eigenlijk een beetje afmaken. Met name die over solderen, daar komen nog één of twee afleveringen van. En in oktober volgens mij een serie over biografieën begonnen. En daar heb ik eigenlijk al in Richard Branson behandeld. En volgens mij heb ik zelfs Richard Branson niet helemaal het verhaal verteld al. En die serie wil ik eigenlijk ook nog opnieuw opstarten. En er zijn er nog een paar waar ik volgens mij had ik ook nog een aflevering voor van Radio Andorra willen maken. Maar dat was het materiaal wat ervoor was niet zo heel erg boeiend. Dus ik denk dat ik die maar erbij laat. Maar er zijn er nog wel meer. En van lange geleden, als ik ga kijken, er zijn er nog wel veel meer die ik niet afgemaakt heb. Ik krijg nog wel eens verzoeken over Nikola Tesla om die serie opnieuw op te starten. En ook van de serie over de omroep. Maar volgens mij had ik over de omroep heb ik echt wel heel veel verteld al. Je zou haast denken, zou die keer moeten herhalen of zo. Maar ik wil eigenlijk niet te veel in herhalingen vervallen. Dat is niet leuk. Maar voor mij ook niet, want ik vertel het gewoon liever. Misschien dat ik het opnieuw moet vertellen dan. Nee, dat ga ik niet doen. Maar dus van Nikola Tesla krijg ik nog wel eens verzoeken of ik die daar nog wat meer over wil vertellen. Dus dat heb ik sterk in overweging. Maar ik moet kijken, als er nieuwe onderwerpen opduiken, dan is het misschien toch wel veel interessanter om dat te doen. Hè? Ja, ik houd het hierbij.
Woon jij al lang in de Havermoutstraat?
Hoe kom je erbij? Ik woon niet in de Havermoutstraat. Ik woon op het Cornflakespad.
Oké.
En waar woon jij dan?
Ja, in de Milkshakebuurt. Op het banaan met ananaspad.
Nog problemen met plaatsen van antennes daar?
Helemaal niet. Ik heb de antennemast wit met een rode spiraalbies geschilderd. En er zit bovenaan een knik in. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.
Why not make happiness a priority?